This is Paul McCartney. I wish every one of you to do something to help this planet Earth. This planet is now suffering from various damages such as a hole in the ozone layer, the global warming, and massive deforestation. So please think of this for your family, for the people you love, and for yourself, and try and get us to achieve love and peace and health on Earth forever.
Welkom, McCartney-vrienden, bij de nieuwe podcast. En we zijn inmiddels beland bij het derde decennium. Namelijk vanaf 1990 tot 2000. In die 10 jaar is er natuurlijk weer een heleboel gebeurd. Dus ik ga niet proberen volledig te zijn en me te beperken tot de hoogtepunten. En natuurlijk het grote dieptepunt in dit tijdvak. En dat was de dood van Linda. Maar laten we beginnen in 1990. Dan is Paul net weer terug van lang weg geweest op wereldtournee met een uitstekende band. Dat kunstje herhaalt hij een paar jaar later. En dan heeft hij bedacht dat het niet meer de Paul McCartney World Tour is, maar de New World Tour. Overigens werd die World Tour ook wel de Get Back Tour genoemd. Paul heeft tussenin dan ook meegewerkt aan een nieuw programma van MTV. De gedachte daarvan was dat grote artiesten optraden, maar dan in een niet-elektrische set. Dus dat noemden ze unplugged. En Paul deed een heel succesvol optreden, wat hij ook vervolgens op CD heeft uitgebracht, dat als officiële bootleg. Dat is natuurlijk wel een aardige kwinkslag, want juist van de Beatles en ook van McCartney zijn er veel illegale platen op de markt. En daar heeft McCartney wel altijd enige sympathie voor geuit. En dit keer dacht hij, weet je wat ik doe? Ik maak er een officiële bootleg van. Over zijn erge, leuke plaat. Ja, ik moet zeggen, een mooi album. Paul is, nadat die nieuwe wereldtournee ook weer succesvol, maar helemaal op dezelfde leest geschoeid, is afgelopen, terug in de wereld van de Beatles. En dat was hij natuurlijk eigenlijk ook wel met zijn tournees. Want veel meer dan ooit tevoren heeft hij het oude Beatles materiaal omarmd. Eigenlijk wel een beetje rare gewaarwording voor een ex-Beatle die in de eerste helft van de jaren 70 eigenlijk helemaal niets meer wilde weten van die Beatles. En dat hij er dan weer zo bij terugkeert. Hij heeft duidelijk dat verleden omarmd eind jaren 80 en dat is niet meer overgegaan. Tegenwoordig vindt Paul de term ex-Beatle zelfs een geuzennaam. Dus hij is er trots op en hij is af en toe, zo zegt hij, ook nog eens verbaasd dat hij zelf in de Beatles heeft gezeten. Ja, dat kan je met het ouder worden. Dus Paul keert in 1994 terug naar de Beatles. En om dat maar even wat kracht mee te geven, doen we een, bij wijze van uitzondering, bij McCartney solo, een versie van een Beatle nummer uit 1968. Waarvan ik weet dat het bij nogal wat fans niet het meest populaire nummer is. Maar bij McCartney fans zeker wel. Anders dan veel Beatle fans. En dit is een versie van Obladi Oblada. We'll be right back. goed, de Beatles komen dan eindelijk bij elkaar. Uiteraard zonder John, die is dood. Maar hij is toch aanwezig, want Paul heeft van Yoko Ono wat bandjes gekregen van thuisopnames van John. En die mag hij gebruiken. Paul vindt dat een geweldig idee. En hij wil dan met Ringo en George die nummers bewerken tot echte Beatle-nummers. Uiteindelijk zal het er tot twee beperkt blijven. Namelijk Free as a Bird en Real Love. Die komen op single uit, maar zijn ook op twee van de drie dubbelalbums te vinden. Dubbelalbum 1, die de vroege Beatle-periode behelst, daar staat Free as a Bird op. En de middenperiode van de Beatles, daar staat Real Love op. En de eindfase van de Beatles, daar staat helemaal geen nieuw nummer meer op. Dat is ook nog een hele toestand, want George die vond er eigenlijk niet erg veel aan, die oude Lennon-nummers. Hij heeft zelf wel eens gezegd, ik hoop dat ze van mijn tweede rangs nummers als ik dood ben ook opnames gaan maken. Je kunt hem er eerlijk gezegd niet helemaal ongelijk in geven. Want Free as a Bird en Real Love zijn niet bepaald de beste songs die John solo heeft geschreven. Laat staan dat het echt goede Beatle-composities waren. Paul, natuurlijk zoals altijd weer, enorm enthousiast. Wilde nog andere songs opnemen, wilde ook nieuwe nummers gaan schrijven. Dat werkte op de allergie van George, die de, ja, wat hij zag als bazigheid van Paul, nooit helemaal te boven is gekomen. Ze hebben ook eigenlijk nooit meer samen wat opgenomen, behalve dan dat nummer wat George heeft opgenomen ter gelegenheid van de moord op John, All Those Years Ago. Wat eigenlijk trouwens een nummer was wat hij had geschreven voor Ringo. Nou, het is ook niet al te beste vertoning. Maar ja, George is nooit helemaal meer over Paul wat dat betreft heen gekomen. Dat laat onverlet overigens dat het wel degelijk goede vrienden waren. Dat wordt ook wel eens wat onderbelicht. Ze kenden elkaar het langste. Paul kende George al voordat hij John kende. Dus ze gaan heel lang terug. En ze hadden echt wel een ja, bijna broederlijke band. Dat ging allemaal prima, maar dit is een voorbeeld van heel goed met elkaar kunnen opschieten, maar niet samen gaan werken. Want dat wordt helemaal niks. En dat zat natuurlijk toch echt bij George. Hoewel Paul achteraf toe heeft gegeven dat hij misschien wel eens wat te bazig is geweest in de eindfase van de Beatles. Dat werd hem ook wel eens tijdens de Wings-periode voor de voeten gegooid. En daarvan zei hij dan altijd, ja, ik ben helemaal niet bazig. Ik probeer andere mensen te helpen. Ja, zo kun je het ook verwoorden. Overigens, de Wings-leden hebben zich nooit een negatief uitgelaten over Paul. De Beatles Anthology, een prestigieus project met drie dubbelalbums. Een uitgebreide documentaire serie op videobanden zelfs nog verschenen. En op DVD. En een prachtig koffietafelboek. Wat de geschiedenis van de Beatles weergeeft in de woorden van de Beatles. Wat steeds erg mooi is gedaan, ook in de documentaire vind ik, is dat John goed vertegenwoordigd is. Uit de vele interviews zijn allerlei fragmenten gehaald. En je merkt dan bij wijze van spreken niet eens dat hij er niet zelf actief aan mee heeft gewerkt. Wat moet je meer zeggen over dat Anthology project? Nou, dat het eigenlijk toch wel een sprekend voorbeeld is dat overdaad schaadt. En in de recensies zag je ook wel terug dat er teleurstelling was. Ik herinner me ook recensenten die aangaven dat de Anthology albums één ding hebben bewezen. Namelijk dat de Beatles met George Martin erg goed geselecteerd hebben wat ze wel en wat ze niet uit hebben gebracht. Ik heb zelf al door het gevoel dat misschien één dubbelalbum wel voldoende was geweest. Dat wil niet zeggen dat ze niet succesvol waren, want die albums zijn eigenlijk allemaal erg goed verkocht. Vooral de laatste twee en niet de eerste. Dat was een beetje de tegenvaller. Maar daar zit toch wel interessant materiaal op. Zoals de plaat die de toen nog niet Beatles, maar toen waren ze nog niet al zodanig bekend. hebben opgenomen op eigen kosten in Liverpool. En dat was een versie van That'll Be The Day van Buddy Holly. En een nummer geschreven door Paul McCartney in Spite of All The Danger. Wat Paul overigens nog wel wilde delen met George. Dus het staat officieel te boek als een McCartney-Harrison compositie. De enige. Maar het was eigenlijk een Paul-compositie. Die in zijn jonge jaren nog iets had van ja, maar die gitaarsolo die George hier speelt, die is zo mooi. Hij krijgt van mij de helft van het songschrijverschap. Nou, dat heeft hij later wel afgeleerd. Maar interessant, voor de fans. Er staan ook nog wat opnames op als de versie van One After 909, studio versie, nooit uitgebracht. Erg interessant. Leave My Kitten Alone van de Beatles for Sale sessies. Ook erg interessant. Maar voor het overige is het dunnetjes. De andere twee dubbelalbums hebben meer interessant materiaal. Ook omdat de Beatles toen in de middenperiode helden naar hun studiojaren en de laatste fase natuurlijk hun studiojaren betrof. De documentaire is buitengewoon geslaagd en voor de liefhebber hadden daar nog rustig een paar afleveringen bij gekund. En het boek is ook erg mooi verzorgd en het heeft natuurlijk zijn waarde omdat het het verhaal bevat van de Beatles zelf. Maar daarmee is het ook wel een nogal gekleurd verhaal en ook wat aan de positieve kant. Want ja, het is begrijpelijk dat ze zelf hun uitwassen en minder goede kanten niet zo sterk naar voren laten komen. En er was nog iets anders, en dat is ook wel aardig. Ringo, George en Paul herinnerden zich heel veel dingen heel anders. Dus dan zei Ringo, nee, maar dat was toen en toen en toen deden we dat en dat. Dat herinnerde George zich helemaal niet en Paul die had dan het idee dat dat op hele andere dagen was en op een andere locatie. Dus je ziet ook dat de geheugens die raken vertekend. Beatles Anthology is dus een beetje te veel van het goede. Maar we zijn er niettemin toch blij mee dat dit uiteindelijk is uitgebracht. We gaan dan ook even kijken naar wat Paul solo deed. Want hij is dan wel een paar jaar in de openbaarheid afwezig als soloartiest. Achter de schermen is hij wel aan het werk. En hij werkt aan een nieuwe plaat. Daar ga ik zo wat meer over vertellen. Nu alvast één versie van een song van die nieuwe plaat. En je hoort dan al hoe Beatle-achtig dat klinkt. En we horen nu een versie van Some Days van zijn album Flaming Pie.
Sometimes I cry. I cry for those who live in fear. Some days I don't. I don't remember why I'm here. No use reminding me, it's just the way it is. Who ran the race or came in first? Some days I cry. I cry for those who fear the else to tell us what is real. Inside each one of us is love, and we know how it feels. Some days I look at you with eyes that shine. Some days I don't. Ooh, I don't believe that you are mine. It's no good asking me what time of day it is, who won the match or scored the goal. Some days I look into your soul. Thank you.
Ja, dat Flaming Pie album, dat staat nog steeds bekend als een van de beste McCartney albums. Hij werkt samen met Jeff Lynne. En dat is eigenlijk ook wel bijzonder, omdat bij de start van de Anthology Paul het liefste George Martin had ingehuurd. Daar voelde George niet veel voor. En nu bedoel ik George Harrison. En George Martin evenmin, want die had al wat gehoorsproblemen en zag er eigenlijk ook vanaf. Jeff Lynne produceerde het, maar Paul was daar een beetje voor op zijn hoede. Want hij had iets van, ja, die laatste plaat van George, dat was Cloud Nine, dat vond ik toch een beetje te veel klinken als George Harrison met ELO. En dat wil ik echt niet met de Beatles. Maar met Lynne bleek het uitstekend te klikken. En zelfs heeft Paul naderhand gezegd, ja, ik moet getriggerd worden om een nieuwe plaat te maken. En ik denk bij Flaming Pie dat mijn trigger Jeff Lynne was. Flaming Pie is Beatle-achtig, misschien wel meer dan voorheen. Paul was ook wel weer zelf onder de indruk van de muziek van de Beatles, dus het heeft hem zeker beïnvloed. Het album staat, zoals ik al zei, nog altijd heel goed aangeschreven. Ik vind het zelf toch een heel klein beetje ingeteerd hebbend in de loop van de tijd. Er staan echt hele mooie nummers op, zoals Some Days, Calico Skies, Little Willow. Maar ook nogal wat, ja, songs in de middenmoot. Ze zijn goed, fijn om te horen, maar niet bijzonder. En er staan ook wel wat dingen op waar je zegt, ja, nou, voor mij had dat als bonus tracks kunnen volstaan, maar niet om op het album te zetten. Een van de prijsnummers op het album is natuurlijk Beautiful Night. Dat dateert al uit de jaren 80. Heeft Paul ook zelfs gespeeld met de band van Billy Joel. Uitgeprobeerd om op te nemen met Phil Ramone. De bekende sessies die tot niets hebben geleid. En het is een prachtig nummer. En we zien in de documentaire over Flaming Pie, die heet In the World Tonight, nou, een van de nummers. Juist bij die song Paul nog met Linda, met hele korte haren, in de studio gefilmd worden. In 1998 overlijdt Linda. Het is niet helemaal onverwacht, want het was al bekend dat ze ziek was. Borstkanker, uitgezaaid. En in 1998 is het dan over en sluiten. En dat is natuurlijk opnieuw een heel zwart jaar voor Paul. Maar misschien wel het meest nare jaar uit zijn hele soloperiode. Zijn huwelijk met Linda is dan toch wel veel bejubeld. Want het is in de wereld van supersterren niet bepaald gewoon dat je zo lang bij elkaar blijft. En ze worden daar ook wel regelmatig over bevraagd. En dan zeggen ze altijd, ja, ach, we hebben gewoon een huwelijk zoals anderen. En het gaat echt niet alleen maar over rozen. En ook wij hebben wel eens ruzie. Maar ja, we kunnen het toch goed met elkaar vinden. In een interview geeft Linda aan dat ze Paul ziet als haar beste vriend. Waarop de interviewster zegt, ja, is dat niet een beetje aan de beperkte kant? Want ja, dat is toch geen liefde? Waarop Linda zegt, ja hoor, juist dat is liefde. Paul moet zich weer hervinden na het overlijden van Linda. Hij heeft in de jaren 90 zich ook op andere muzikale terreinen begeven. Klassiek, Liverpool Oratorio, maar ook een nieuw klassiek werk, Standing Stone. Hij is ook een beetje de house sfeer ingegaan met Annie Youth. En dat noemen ze samen The Fireman. Het zal de hardcore McCartney fans niet echt kunnen bekoren, al die uitstapjes van Paul. Maar het tekent zijn veelzijdigheid, het tekent zijn muzikale durf. En als dan de jaren 90 tot een eind komen, dan neemt hij maar weer eens gewoon een album op met oude rocksongs. Met 3 eigen nummers erbij. En dat klinkt dan weer als een klok. En eind 1999 sluit hij het jaar af in de Cavern met een band waarin onder andere Dave Gilmour van Pink Floyd zit. En nou ja, de Cavern staat nog, maar bij wijze van spreken is het die avond platgespeeld. Zo gaat Paul richting het volgende decennium. En dan moet hij terugkijken op de jaren 90. Waarin hij in ieder geval 1 heel goed ontvangen album heeft gemaakt. Flaming Pie. en één minder goed ontvangen album, Off the Ground. Daar kan ik nu niet verder op ingaan. Het laatste is niet helemaal terecht, want Off the Ground is echt een beter album dan het imago dat het heeft. Misschien toch nog even aardig om te zeggen dat ik dat zie als het derde gedeelte van een drieluik. Een drieluik dat begon met Press to Play in 1986, waarin Paul duidelijk zocht naar vernieuwing. Die trend zette hij voort op Flowers in the Dirt, waarin hij zich toch wel voor een groot deel herstelde van zijn vormcrisis. Want die speelde een part bij Press to Play. Hij had gewoon niet genoeg goed materiaal. Op Flowers in the Dirt was dat echt een stuk beter. En die samenwerking met Elvis Costello, heb ik de vorige keer al gezegd, ja, die vond ik nou niet zo denderend op My Brave Face na. En Off the Ground is eigenlijk het derde deel van dat drieluik. En daarin wil hij gewoon graag terug naar een groepsgeluid. Nou, dat vinden veel recensenten dan weer gladjes en erg gepolijst. Maar wanneer je Off the Ground goed beluistert, dan is dat niet het probleem. Het probleem is dat er, net als op Flowers in the Dirt, toch weer een paar zwakkere songs opstaan die niet hadden misstaan op Press to Play, maar die tekort komen voor een volgende stap. Maar toch, aanrader, luister nog een keer goed naar Off the Ground, want het album verdient echt meer respect dan dat het over het algemeen krijgt. Oké, we gaan naar het einde van de jaren 90. En dan gaan we de volgende keer verder in 2000. Niet alleen een nieuw decennium, ook een nieuwe eeuw. En we sluiten nog even af met een klein trailertje. Dat is voor Paul's nieuwe album, McCartney 3. Iets waar de fans natuurlijk heel lang op gewacht hebben. En eindelijk komt dat eraan. Toeval bestaat niet, zeggen we dan. Want Paul's nieuwe album heeft enige vertraging in verband met productietechnische problemen. Hetzelfde geldt voor mijn boek, waarvan de verwachting was dat het rond 25 november geleverd zou worden. Ook de drukkerij heeft enige vertraging. Daardoor zal mijn boek er pas zijn op 9 december. Dus ik loop helemaal in de pas met Paul McCartney. De volgende keer een nieuw decennium en nieuwe activiteiten van onze vriend. Graag tot dan.
All right. On we go.
In the heat of the Beatles breaking up, I just wanted to get back to basics.
So I thought, right, well, I'm doing my own album. I love making music so much, I just didn't want to stop. I had to just do something new. For fun, it was music.
Packed with illusions.
This was purposely to get things off my chest. This was going to be total freedom. So pure.
Welcome to the studio.
When Dad asked me to take the photographs, it adds to the family feel a bit. When Dad would come back from the studio, and we'd usually end up dancing around. Such brilliant memories.
The kiss of Venus has got me on a miracle.
Wil je nog meer weten over mijn boek of wil je het bestellen? Dan kun je gaan naar de website McCartney50jaarsolo.com. En wil je het meteen bestellen, stuur dan een e-mail aan rvdberg@goodsign.nl.